Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, laat zeren, lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Vanmiddag willen wij ons geloof belijden en dat doen wij met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 1 tot en met 3. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun gepredikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Wij zingen Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wij lezen uit het woord van de Heere Ezra 7, de versen 1 tot en met 10. Na deze geschiedenissen nu, in het koninkrijk van Artaxasta, koning van Perzië, Ezra, de zoon van Seraya, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, de zoon van Salem, de zoon van Zadok, de zoon van Ahitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merayot, de zoon van Zerachia, de zoon van Uzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de hoofdpriester. Deze Ezra toog op uit Babel. En hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de Heere, de God Israëls, gegeven heeft. En de koning gaf hem naar de hand des Heeren zijns Gods over hem al zijn verzoek. Ook sommige van de kinderen Israëls en van de priesters en de levieten en de zangers en de portiers en de netinim togen op naar Jeruzalem in het zevende jaar van de koning Artaxasta. En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand. Dat was het zevende jaar van deze koning. Want op de eerste van de eerste maand was het begin van de optocht uit Babel. En op de eerste der vijfde maand kwam hij te Jeruzalem, naar de goede hand zijns Gods over hem. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heeren te zoeken en te doen, en om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Trouwe en heerlijke God in de hemel, u hebt ons hier samen geroepen op deze zaterdagmiddag, in deze bijzondere dienst. En wij willen uw grote naam dankzeggen voor uw leiding, voor uw zorg, dat u alles hebt welgemaakt, dat dominee Post en zijn vrouw en hun kinderen konden overkomen naar Middelharnis, en dat u het ook in het hart van dominee Post het had gegeven, dat hij hier de herderstaf moest opnemen. Heer, wij danken u voor uw leiding en voor uw zorg, dat u alles wel hebt gemaakt en dat we hier samen mogen zijn, ook met ouders, met de grootmoeder, en dat er ook vanuit verschillende kamers en woningen meegeluisterd wordt. We denken ook aan de vader van dominee Post. Wilt u ook hem gedenken nu hij vanwege ziekte hier niet aanwezig kan zijn? Wilt u hem goed en nabij zijn? Heren, we komen tot u om ons voor u te verootmoedigen. Want zoals wij hier zijn, hebben wij allen gezondigd tegen u. En heren, we moeten het allemaal belijden dat wij maar stof zijn en dat zonder u wij niets kunnen doen. En dat er ook enkel genade is dat we hier samen mogen zijn onder de bediening van uw woord. Bij de bevestiging en intrede van een nieuwe predikant voor de gemeente. Heere God, we erkennen uw genade. Want dat is het, uw voortdurende zorg over de gemeente. Dat is ervaren in het verleden. En ook nu weer hebt u uw zorg willen geven. We zeggen u uw naam, we erkennen uw naam. Dat u leiding hebt gegeven en dat u ook voor de gemeente gezorgd hebt in de vakante periode. En dat ook de kerkenraad wijsheid en genade ontvangen heeft om leiding te geven aan het gemeentelijk leven. Heren, wij dragen u van harte de gemeente op. En wij bidden u, wilt u bij haar zijn in de toekomst? Wilt u geven, heren, dat er ook iets van een opwekking ervaren mag worden onder jongeren, ja zelfs onder kinderen. En dat het doorbrekend werk van uw Heilige Geest ook gezien mag worden, ook bij de ouderen en bij hen die in het volle leven staan. Wat hebben wij het nodig, Heere, dat steeds uw Heilige Geest zal werken door de generaties heen. Ja, elke generatie moet eigenlijk een soort opwekking meemaken. Dat de schatten van uw woord dierbaar worden. En dat er liefde in het hart gelegd wordt tot u en om wie u bent. En dat het gezien mag worden dat de dienst van de Heere niet een moeten is, maar dat het een mogen is. Dat het een voorrecht is. En dat er ook beleefd mag worden wat het betekent om opgeraapt te worden uit een ruisende kuil. Wanneer we bekendgemaakt worden met onze eigen onmacht, met onze eigen tekorten. En dat we onszelf geen geestelijk leven kunnen schenken. Ja, dat geloof en liefde ook uit u geschonken worden. Wanneer dat ervaren wordt. En we onze afhankelijkheid zien, ja dan krijgt u de eer. Wat een voorrecht is het wanneer u ons leven kruist, wanneer u ons staande houdt. En er zijn verschillende in de gemeente die daar weet van hebben. En heren, we bidden u, wilt u met dat werk blijven doorgaan? Wij kunnen zonder u niets doen. En zo bidden wij u om een zegen geestelijk over de gemeente. We bidden u in het bijzonder ook voor dominee Post. Wilt u hem bekwamen en begenadigen? Want wanneer u roept, dan geeft u ook de bekwaamheid. En dan geeft u ook wijsheid en inzicht en kracht. Want u leidt uw knechten nooit op een onbegaanbare weg. En laat dominee Post en zijn vrouw dat mogen ervaren in hun leven. En dat ook hun kinderen gezegend worden. Want u hebt er ook gezegd dat de kinderen van uw knechten ook gezegend worden. Laat ook dat hele gezin Post dat mogen ervaren en zien. Wilt u hem voorgaan, heren? Hem wijsheid schenken? Elke zondag weer opnieuw? En elke week weer dat er weer nieuwe impulsen mogen komen van uw Heilige Geest en leiding. Heren, we bidden u een zegen over deze dienst. Sterk hen die mogen spreken. Laat alles mogen samenwerken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Heren, wil zo ons aanzien in uw gunst en uw zegen gebieden. Doe het, Heere, tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En daarna zingen wij Psalm 40, de versen 5 en 8. Geliefde gemeente, met blijdschap mogen wij hier samen zijn vanmiddag in dit kerkgebouw bij de bevestiging van dominee Post als de nieuwe predikant van Middelharnis. We zien hierin ook de zorg van de Heere voor zijn kerk in alle zaken waarin de Heere zijn kerk onderhoudt. Zo is het ook vooral van belang dat de nieuwe dienaren van het woord mogen komen. En dat heeft de Heere hier nu ook weer gedaan. De eeuwen door heeft de Heere steeds zijn kerk, zijn gemeente onderhouden. En dat zien we ook bij het volk Israël. Ook daar heeft de Heere zijn volk onderwezen, geleid, voor hen gezorgd. En dat was het ook vooral doordat er een dienaar van het woord gezonden werd naar Jeruzalem. En dat was Ezra. Zijn naam betekent hulp. En zo werd Ezra gezonden tot hulp van het volk daar in Jeruzalem. En zo heeft de Heer in zijn goedheid ook dominee Post in het hart gelegd dat hij hier naar Middelharnis mocht komen om zo ook te arbeiden. We hebben zojuist gelezen dat gedeelte, de tekst voor de prediking. En we lezen naar vers 10. Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen. En om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. We zien hier in onze tekstwoorden de taak van Gods knecht. In de eerste plaats zien we, hij onderneemt de reis. Hij onderzoekt het woord en hij eist het volk. We kunnen het ook samenvatten, ondernemen, onderzoeken, onderwijzen. Het gedeelte dat wij gelezen hebben, dat verplaatst ons zo'n 50 jaar nadat de ballingschap voorbij was. U weet, de ballingschap heeft zo'n 70 jaar geduurd. En toen kon het volk weer terugkeren naar het volk, naar het land van Israël. En de koning van Perzië, die toen de wereldvorst was, gaf hen toestemming om terug te keren. Om de tempel te herbouwen en dat daar ook gebeden en offeranden gedaan werden ten dienste van de koning van Perzië. Dat de naam des Heren aangeroepen zou worden en dat zijn zegen mocht rusten over de koning van Perzië en zijn rijk. En zo hebben de Joden dat ook gedaan. Ze zijn teruggekeerd. En er was toen een opwekking onder het volk tijdens de profetieën van Haggai en Zacharia. Toen hebben ze met veel moeite weliswaar, maar hebben ze de tempel weer kunnen herbouwen en de dienst van de Heere weer ingesteld naar de eis van zijn wet, van zijn woord. En toen daarna, toen kwam er ook weer verval onder het volk. We zien het steeds in een mensenleven, dat de mens altijd weer geneigd is om terug te vallen in het verkeerde, in het zwakke, in het slappe. Om maar dat er weer wat afstand komt tussen de Heere en onze ziel. En zo is het steeds weer nodig dat we erbij getrokken worden, weer teruggetrokken worden tot de Heere en tot zijn dienst. Dat is eigenlijk de strijd van een kind van God door heel het leven door. En dat is eigenlijk ook wat eigenlijk wedergeboorte en bekering inhoudt. Dat de mens ontdekt wordt aan de dwaasheid van deze wereld en van een leven zonder God. Mens ontdekt wordt aan zijn eigen schuld en tekort. En dat hij teruggetrokken wordt naar de Heere, gericht op de Heere en op zijn wegen. Zo werkt de Heer in het leven van mensen, kinderen. En zo heeft de Heer ook gewerkt in het leven van Ezra. En zo wilde de Heer dat Ezra ook zou gaan naar Jeruzalem om daar te arbeiden. Dus ja, het volk mocht terug. In het hoofdstuk dat wij nu gelezen hebben, zijn we meer dan 50 jaar verder na de opheffing van de ballingschap. De Heer is dus 50 jaar overheen gegaan sinds de tijd van Haggai en Zacharia. En nu was er weer verval onder het volk. En zo stuurde God Ezra naar Jeruzalem om daar het volk te onderwijzen. Het was zijn barmhartigheid dat de Heere dat gedaan heeft. En zo mag u het ook zien dat het Gods barmhartigheid is over u als gemeente, dat u weer een nieuwe predikant ontvangt. Een predikant door God bekwaamd, door de Heere geroepen om hier te arbeiden. En ja, dat duurde wel een behoorlijke tijd daar in Jeruzalem. Het heeft zo'n 50 jaar geduurd, een halve eeuw voordat Ezra kwam. En zo heeft het hier ook wel een paar jaar geduurd, bijna 2,5 jaar geduurd. Dat is geen vergelijking met de 50 jaar wat er in Jeruzalem toen gebeurd is. Maar verschillende van ons hebben wel gedacht, nou, er zijn steeds weer een bedankbrief. Ik meen dat zo'n 7 beroepen werden uitgebracht. Maar nu heeft de Heere toch zo geleid dat een predikant hier mocht komen, dominee Post. Nou, de Heere had werk te doen voor Ezra. En de Heere heeft ook werk te doen voor dominee Post. En vaak is het pas als we er zijn in een nieuwe gemeente dat we beseffen wat voor werk er eigenlijk nodig is. Want Ezra wist ook niet precies hoe het werkelijk gesteld was met het volk daar in Jeruzalem. Pas toen hij er was, toen zag hij wat er gebeurde, en toen heeft hij daar het woord van God gebracht. Ja, de Heere had ook in het hart van Ezra een begeerte gelegd om in de dienst van de Heere te staan. Want we lezen in onze tekst dat de Heere het hart van Ezra gericht had. Het was een zaak van het hart. Het was een zaak van verlangen. In het hart, daar is liefde. En zo had Ezra liefde voor de dienst van de Heere. En zonder liefde kan dat werk ook niet gedaan worden. Zonder liefde en zonder dat verlangen komt er niets van terecht. Er moet een brandend begeerte zijn in het hart van een dienaar om dit werk te doen. En dat was zo bij Ezra. Want de Heere had het hart van Ezra gericht. En u mag ook weten dat de Heere het hart van dominee Post gericht heeft om in middelharnis te arbeiden. We hebben wat persoonlijk gesprek gehad. En ik was wel verheugd toen je vertelde dat je echt voor jezelf een betrekking had op middelharnis. Nog voordat het beroep kwam. En toen de Heer ook de roeping gaf, door middel van de beroepsbrief, toen was het ook niet heel moeilijk voor je om een beslissing te nemen. Ja, zo heeft Ezra die reis ondernomen. Ja, dominee Post is ook overgekomen. Was dat heel wat anders dan met Ezra, die maandenlang onderweg geweest is. Maar dan mogen we ook denken aan de Heere Jezus Christus zelf, die het ook ondernomen heeft om naar deze aarde te komen. Het brandde ook in het hart van de Heere Jezus. Met liefde voor allen die hem gegeven waren door zijn Vader. Die verkoren waren van voor de grondlegging der wereld. En wat een zegen dat dat gebeurd is. Want als er geen uitverkiezing was, dan werd niemand behouden. Maar omdat er uitverkiezing is, daarom worden zondaren daadwerkelijk bekeerd. En daarom kunt u ook bekeerd worden. Want de Heere nodigt u en roept u, ook door een nieuwe predikant in uw midden. Ja, de Heere Jezus had een hart dat brandde van verlangen. En zo heeft hij die reis ondernomen vanuit de hoge hemel. En is hij hier op deze aarde gekomen als mens, als een klein kind in de kribbe. Zo heeft hij die verre reis ondernomen om de heerlijke hemel te verlaten, om het heerlijk gezang van de engelen in te ruilen voor de spot en de smaad van mensen. Mensen die hij zelf geschapen had. En zo wilde hij komen om de weg der verlossing bekend te maken. Maar ook om die weg der verlossing ook duidelijk te bevestigen. Doordat hij zijn leven gaf aan het kruis. Doordat hij alles gedaan heeft. De Heilige Geest verdient. Met zijn dadelijke gehoorzaamheid. Heeft hij een volmaakte heiliging verdiend voor zijn volk. En door zijn lijdelijk sterven aan het kruis. Zo heeft de Heer Jezus de straf gedragen en betaald. En zo moeten we belijden dat de Heer Jezus rijk en goed en groot is. En dat is nou het verlangen van een dienaar van het woord. Om de voetstappen van de meester te volgen. Als de Heer maar meegaat en de Heer maar leiding geeft. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Dan is het geen moeten, maar dan is het een verlangen. Dan is het in het hart gekerfd. Dat is het werk van de Heer. En vanwege de liefde van Christus zendt de Heer nog steeds dienaren. Een voorrecht voor u als gemeente. En laat er dan ook veel gebed voor hem en voor zijn gezin mogen zijn bij u. U bent een biddende gemeente, dat weet ik. En wanneer u zo bidt voor uw nieuwe predikant, dan zal de Heere daar ook zijn zegen over gebieden. Want waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. En dan mag u ook vertrouwen dat de zegen mag vallen op de prediking van het woord hier. En wat ik al gehoord heb hier in de gemeente, dat de prediking gewaardeerd wordt en dat het gezegend wordt. Wel nu, we hebben gezien dat ondernemen, maar laten we ook kijken naar het onderzoeken. Want er staat daar dat Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken. Om de wet des Heren te zoeken. Ezra die onderzocht de wet van de Heere. Dat betekent dat alles in het leven van Ezra spitste zich toe op Gods woord, op Gods wet. Hij wilde het goddelijk woord bedienen en uitdragen. Alles in zijn leven was daaraan ondergeschikt. Het was het doel van zijn leven om het woord van God te onderzoeken en te kennen. En daartoe heeft Ezra ook veel gelezen en gestudeerd in Gods wetten. Zo heeft hij waarschijnlijk als schriftgeleerde ook de Gods wetten gekopieerd. Opdat de schriften ook bewaard zouden blijven onder het volk in de ballingschap. En zo zien we ook parallellen met het werk van dienaren van het woord. Ze behoren ook mannen te zijn die studeren in de schriften, die thuis zijn in de Heilige Schrift, die ook oude en nieuwe schatten ontdekken in het woord van de Heere. Ze behoren onderwezen te zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Zo was het met Ezra. Hij begeerde de wil van God te kennen voor zijn eigen leven en voor het volk. Hij richtte zich niet naar mensen, niet naar de smaak van mensen, maar hij richtte zich naar het woord en naar de wet des Heren. En zo zal Ezra ook een man van gebed geweest zijn. We lezen daar ook iets van, dat hij de Heer ook aanriep in dit hele boek van Ezra. Hij had ook Gods licht en wijsheid nodig in zijn leven. En het was zijn doel om Gods woord te kennen en te kunnen uitdragen. En daarmee heeft Ezra ook niet zijn eigen eer gezocht. Want hij leefde in een maatschappij Ook was het toen al dat er weinig eer aan verbonden was om de wetten van de God van Israël te onderzoeken. Daar in Perzië was het veel meer een eervolle zaak om andere zaken te bestuderen, bijvoorbeeld sterrenkunde en andere vormen van wetenschap. Dat stond in hoog aanzien. Maar het ging Ezra er niet om, om in hoog aanzien bij de mensen te staan. Hij wilde zich richten naar de Heere. En daartoe was ook zelfverloochening nodig. Hij had meer eer kunnen ontvangen van mensen wanneer hij zich vermengd had met de Babylonische geleerden. En er zullen ook wel Joden geweest zijn die dat gedaan hebben. Maar zo was Ezra niet. Hij wilde zich richten om de wil van God te kennen. Want de liefde van God was in zijn hart. Hij zocht de eer van God en niet de eer van mensen. En zo heeft deze Ezra zich geoefend tot Godzaligheid. Hij begreep dat een mens met God verzoend moest worden als een wonder door de schuldbetaling, door het offer. Hij begreep dat al de andere goden niets waren. Hij wilde de ware God kennen. Daartoe onderzocht hij Gods woord. Daartoe wilde hij God zelf kennen. Hij wilde, wat Paulus later zou zeggen, de zin van Christus hebben. De zin van Christus. Ja, dat betekent de gedachten die de Heer Jezus heeft, om enkele daarvan ook te kennen in zijn eigen leven die hij mocht uitdragen. Maar het is ook niet alleen de zin van Christus te kennen, maar ook de gezindheid van Christus, de houding van de Heere Jezus te kennen in eigen leven. Paulus zegt, wij hebben de zin van Christus, de gezindheid, de liefde, de bewogenheid, de ijver, het geduld, de ootmoed. En dat lezen we allemaal omdat er in vers 6 staat dat Ezra een vaardig schriftgeleerde was. En die uitdrukking sluit dit allemaal in. Het nabij leven met God. Het zoeken van Gods wil. Want zodoende alleen kan een mens de Bijbelse boodschap begrijpen. En ook de toepassing daarvan zien in het dagelijkse leven. En dat zou Ezra ook doen. Ook toen hij in Jeruzalem kwam, het volk weer terug te brengen naar de wet en de inzettingen van de Heere. Het kon van Ezra gezegd worden, wat er later van Timotheus, dat Paulus aan Timotheus zou schrijven. In 2 Timotheus 2 vers 15, benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. En zo zien wij dat deze Ezra een voorbeeld is voor de dienaren van het woord vandaag. Ook zij hebben zich niet alleen in Gods woord te lezen, maar ook goede uitleggingen, goede boeken te lezen, om nieuwe stimulansen te ontvangen uit bijvoorbeeld de Puritijnen of ook de Nederlandse Puritijnen, om daar gedachten uit te ontvangen die weer doorgegeven kunnen worden aan de gemeente, zodat ook een dienaar van het woord steeds verkwikt wordt, ook door wat hij mag lezen en bestuderen. Want zo moet het woord van God ook schriftuurlijk, bevindelijk uitgelegd worden. Het moet naar de schrift zijn. Maar het moet ook toegepast worden in het leven. Want de schrift is per definitie bevindelijk, schriftuurlijk bevindelijk. Het is een toepassing door Gods geest van de schrift in eigen hart en leven. En zo behoort een dienaar dat ook uit te leggen. Helpt op dat zij ook een woord op zijn tijd zouden spreken tot hen die de Heere kennen, opdat zij vermaand en vertroost en verder geleid mogen worden. Maar ook voor hen die de Heere niet kennen, die wel de naam hebben dat ze christen zijn, maar die de Heere Jezus niet kennen in hun eigen hart, nog een vreemdeling zijn, omdat ze hun hart gesloten houden voor de Heere en zijn dienst. En zo moet een schriftgeleerde ook al deze verschillende mensen aanspreken, en dat de gemeente ook zou beseffen de kracht van Gods woord in het dagelijkse leven, hoe we hebben te leven in ons gezin, in ons huwelijk, in ons werk, in ons omgang met elkaar. En zo had Ezra zich gericht om het woord van de Heere te onderzoeken. Maar het was niet alleen dat, want er staat ook iets anders in de tekst. Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen. En dat is nou heel belangrijk. We kunnen bepaalde gaven hebben als een prediker, maar dat er toch geen zegen valt op het werk. Dan wat is nou de eerste vereiste voor een dienaar van het woord? Dat is een heilig wandel. Heiliging. Persoonlijk nabij leven bij God te kennen. Dat zei Robert Murray McShane al, dat een heilige dienstknecht is een vaardig wapen in de hand van de Heere. En zo was het ook, meen ik, dezezelfde McShane die ook zei: Heere, maak mij zo heilig als ik kan. Dat is de eerste verantwoordelijkheid van een predikant, om niet alleen het woord te onderzoeken, maar het te doen. Hoe leven wij? Dat wij een zelftucht beoefenen. Dat we onszelf onderzoeken voor de Heere. Dat we op onze hoede zijn voor alle mogelijke zonden. Voor geldzucht, voor vleeselijke lust. Dat we op onze hoede zijn voor hoogmoed, voor eigen wijsheid, voor luiheid, voor gemakzucht. Want al die zonden kunnen aanwezig zijn. En de kiemen zijn aanwezig in ons aller leven. En zo moet een dienaar zich richten om niet alleen het woord te onderzoeken, maar het ook te doen. Dat ze zelf dicht bij de Heere leven. Want een dominee kan ook zichzelf bedoelen en zijn eigen eer zoeken. En graag willen dat zijn naam bekend wordt enzovoort. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om dat een dienaar in eenvoud, in ootmoed, met beslistheid en kracht en met liefde het woord legt in het midden van de gemeente. En een heilige dienstknecht, dat maakt indruk bij mensen. Mensen kunnen tijdelijk onder de indruk zijn van welsprekendheid. Maar dat ebt allemaal weg. Maar een heilige dienstknecht laat een zegen na. Omdat hij niet alleen het woord van de Heer op zijn lippen neemt, maar dat hij er ook naar gaat leven. En zo heeft de Heere Jezus zelf ook gewerkt. Hij had ook Gods wet in zijn binnenste. En hij droeg ook dat woord uit. En hij moest ook veel tegenwerking en veel tegenspraak verwerken van de geestelijke leiders van zijn dagen. Maar hij heeft het allemaal gedaan op zo'n manier dat zijn vijanden nog moesten zeggen dat hij de woord Gods in waarheid leerde. En dat ze niets tegen hem konden inbrengen. Dat hij volkomen heilig was. En zo is de Heere Jezus een voorbeeld. Niet opdat wij dat in eigen kracht kunnen navolgen. Dat kunnen wij niet. Maar dat we wel dat gebed hebben. Dat de Heer ons zal heiligen. En dat we het proberen om onszelf onder handen te nemen. En te weten wat de wil van de Heere is. En zo kunnen dienaren van het woord tot zegen zijn in een gemeente. Want weet u, wij bekeren geen mens. En welsprekendheid bekeert geen mens. En krachtige inzichten en theologische kennis, dat kan indruk maken, maar het bekeert niemand. God bekeert zondaren. En God voedt zijn gemeente door middel van de arbeid van zijn dienaren. En zo valt er zegen. En dan kan er wel eens gewanhoopt worden. Valt er wel zegen. Maar toch volharden. Volhouden. Doorgaan. En zegen komt er. Omdat de Heere het behaagt dat te geven. En zo zien we dan ook nog het onderwijzen, het derde. Waar er staat in de tekst, Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen. En om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Daar hebben we al iets van genoemd, maar nu mogen we daar wat dieper op ingaan. Dat Ezra gekomen was om het volk van God de wetten van de Heren te onderwijzen. Dat volk had de rechte prediking nodig. Dat hebben wij ook steeds nodig. Dat Gods geest mag werken door die prediking, door dat onderwijs met bijbellezingen en op de catechisaties en bij de huizen en in persoonlijke gesprekken en vooral door de prediking. Onder de prediking ziet u wie u bent voor de Heren. En er wordt de noodzaak u opgelegd om begrepen te zijn in Christus. Want daarin alleen ligt het leven. Het is het voornaamste werk van een dienaar van het woord. Om het woord Gods te preken. En dat was nou de taak van Ezra. Ezra was daartoe geroepen. Hij was ook bevoegd. We hebben gelezen dat hij uit het nageslacht van Aaron kwam. Hij was een priester en hij was bevoegd om dit werk te doen. Een legitieme priester des Heren die afstamde van Aaron. Hij was een wettige knecht des Heren. En zo is het ook bij ons dat niet iemand zomaar dominee kan worden. Daar moet een weg voor afgelegd worden. Hij moet langs een wettige weg beroepen en bevestigd worden. En zo is het bij ons ook gebeurd. Zo heeft dominee Post ook de theologische opleiding gevolgd. En heeft jaren gediend in de gemeente van Nieuwpoort. En nu op een wettige wijze waarbij de kerkenraden en de klasses een toestemming gaven. Dat hij hier bevestigd mag worden. En zo heeft de Heere Ezra in zijn hart gelegd. Om het volk te onderwijzen. En wat heeft Ezra dan zoal gezegd tegen hen? Nou, Ezra zei ook dat zij een gerechtigheid moesten hebben die overvloediger was dan van de schriftgeleerden. Dat zij het volmaakte gerechtigheid van God moesten hebben. En dat gebeurt bij het altaar. Dat gebeurt waar een zondaar leert knielen. En gaat roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En zo behoren dienaren ook het volk te onderwijzen. Door Christus te leggen in het midden van een gemeente. Dat de gemeente gelokt wordt tot het nieuwe leven met de Heere Jezus Christus. Nou, en wie is nou bekwaam om dit werk te doen? Dat kunnen we uit onszelf niet. Ook een dienaar van het woord niet, ook die niet die wettig geroepen is, die een theologische opleiding gevolgd heeft. Nee, dan kunnen we toch uit onszelf niet dit werk van onderwijs ter hand nemen. En zo lezen we het geheim van Ezra in vers 28. Zo heb ik mij gesterkt naar de hand des Heren, mijn Gods, over mij. Hoe kon Ezra dit werk doen? Hij sterkte zich uit de goede hand des Heren. God gaf hem kracht. En zo worden de dienaren van het woord geworpen op Christus. En zo moeten ze alles van hem leren. Zo alleen kunnen zij hun ambt vervullen. En laten dan de dienaren van het woord trouw zijn. Zo zullen gemeenten gezegend worden. Nou, gemeente, het volk in Jeruzalem zal wel met spanning uitgezien hebben naar de komst van Ezra. En er was ook onder u een zekere gespannen verwachting en een uitzien naar de komst van uw nieuwe predikant. Laten bij u een luisterend oor mogen zijn en een biddend hart om Gods zegen over de gemeente. Want waar er gebed is voor de predikant, daar zal ook voedsel zijn vanaf de kansel. En dan geldt het wat we willen zingen uit Psalm 133, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Amen. Lezen nu het formulier voor de bevestiging van predikanten. Geliefde broeders, het is u bekend hoe wij tot 3 onderscheiden malen de naam van onze medebroeder Post hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben, om te vernemen of iemand wat had, hetzij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voorgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, broeder Post, en allen die hier tegenwoordig zijt, voor alle dingen aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de inzetting en het ambt der herders of dienaars des woords. Alwaar ten eerste valt op te merken dat God onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat hij het herdersambt, een instelling van Jezus Christus is. Wat nu dit heilig ambt meebrengt, kunnen wij lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijk het werk van een gewone herder is, de kudde die hem bevolen is te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren, alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente, die God roept tot de zaligheid en houdt ze als voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het goddelijk woord met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord Gods is ook de staf waarmee deze kudde geleid en geregeerd wordt. Dienvolgens is het openbaar dat het ambt der herders of der dienaars des woords is, eerstelijk dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en oprecht aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen, zo in het gemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid der toehoorders, met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar eensiegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus en wederleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de Heilige Schrift. Want apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord en elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en dat recht snijden. Insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van een dienaar des evangelies in 2 Korinthe 5, waar de apostel aldus spreekt. Al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten of ambassadeurs van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de wederlegging der onzuivere leer, zegt dezelfde apostel in Titus 1 vers 9, dat een dienaar aan het woord Gods moet vasthouden om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt der herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen in Handelingen 6, vers 4, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Dat hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige apostel, ziende dat tot Timotheus aldus spreekt, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen die de Heer heeft ingesteld tot zegelen zijner genade. Gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en aan de herders ook aangaande. Matthäus 28, vers 19, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Insgelijks 1 Korinthe 11, vers 23, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam, enzovoort. Ten laatste is het werk van de dienaars des woords, de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren, op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, Matthäus 18, vers 18, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen, aldus al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl ze anders niet voor de gemeente Gods zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift ook genoemd worden, huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters. Want ze hebben opzicht over het huis Gods waarin zij verkeren, ten einde aldaar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan. En dat met de sleutelen des hemelrijks die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden, volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden, ja hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen, het welk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Zie, ik ben met u lieden tot de volleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt konden niet leven tot de volleinding der wereld, te allen tijden op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus, hetgeen hij van hem gehoord had, aan getrouwe mensen te betrouwen, welke bekwaam zijn om anderen te leren, gelijk hij ook dien volgens Titus geordineerd hebbende tot een herder hem voorts beveelt van stad tot stad ouderlingen en opzieners te stellen. Dominee Post, ik verzoek u op te staan. Terwijl dan ook wij om deze dienst in de kerken Gods te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen en tot nog toe genoeg van het ambt der zodanigen gesproken hebben, zo zult gij, Geert Jelle Post, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt tot de voorzijde dienst zoals het behoorlijk is aan te nemen. En ten eerste vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig door Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw lering te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaam te ontgaan. Wat is uw antwoord?
Ja, ik van ganser harte.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen tot grootmaking zijns naams en tot uitbreiding van het rijk zijn zoons, Jezus Christus. Amen. Geliefde broeder, een persoonlijk woord. Het is mij persoonlijk ook een grote vreugde dat u mijn opvolger mag zijn hier in de gemeente Middelharnis. Ik weet nog, de laatste maanden dat ik in Middelharnis diende, dat wij een ruilzondag hadden. En toen bleef ik bij jullie in de pastorie. En je was zo vriendelijk om terug te komen tussen de diensten, al is het bijna een uur rijden. En zo hebben we met elkaar gesproken. En ik weet nog goed hoe we met elkaar spraken. En toen had ik in mijn hart een hoop en een verlangen dat jij hier predikant zou worden. Daar heb ik uiteraard niet over gesproken, nog met de kerkraad, nog niet, ook niet met jou. Maar dat was wel in mijn hart. En ik ben dankbaar dat de Heer het zo geleid heeft. En ook dat je me kon vertellen toen we met de telefoon contact hadden, dat je het beroep had aangenomen, dat het ook duidelijk in je hart lag. En dat je daarom ook geen 3 weken genomen hebt, maar dat het duidelijk voor je was. Het is een voorrecht. En nu mag je hier in de gemeente dienen. Want de Heere Jezus zegt in Lucas 22, vers 27. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En daarmee is het werk van een dienaar van het woord getekend. De Heere Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En als iemand dient, dan neemt hij niet de eerste plaats in. Dan gaat het niet om ons, om onze naam, onze bekendheid. Maar het gaat om hem, te dienen. Zo mag je bedienaar zijn van de schatten van Christus, dienaar van het goddelijk woord, dienaar van de Heere Jezus zelf. En hij is een goede meester, hij is de beste meester. Hij heeft er ook gezorgd dat het goed mag gaan, ook met Ella en de kinderen. En de Heer heeft ook de weg geleid. En het is een reden van blijdschap, ook in de gemeente, dat jullie hier mogen zijn. Dienen. Hoe heeft de Heere Jezus gediend? Hij heeft gediend door liefde. Hij was bewogen. Hij zag de scharen, was met ontferming over hen bewogen. En zo heeft hij gediend. En dienen betekent in de eerste plaats ook dat je zelf in de preek, heb ik er aandacht aan besteed, maar onze persoonlijke verhouding tot de Heere. Daar begint het dienen mee. Dat we nauw leven met de Heere mogen zoeken. Dat kunnen we niet altijd maken. Kunnen we wel naar streven. We hebben de genade van de Heilige Geest daarvoor nodig. En zo word je gevoed. En zo loop je ook niet vast. En zo kun je steeds verder. Omdat de Heere je kracht is. En dat beeld van Bunyan. Dat is bekend ook in de gemeente. Van die, dat vuur dat bleef aanwakkeren. Ook al gooide iemand er water overheen. Maar aan de andere kant van de muur was iemand die de olie ingoot. En zo mag het ook van de dienaar van het woord zijn. Dat de Heere de olie van de Heilige Geest steeds weer geeft aan je. En zo mag je dienen. Een oog te hebben voor heel de gemeente. Het is een warme gemeente. Een fijne gemeente om te dienen. Het is ook een biddende gemeente. En ik weet dat je dat ook zult doen. Daar hebben we het ook over gehad. Over het bidden voor de gemeente. En mogen de Heer je zo tot rijke zegen stellen. En Ella, jij ook van harte, ja, Gods zegen toegewenst. In het Engels hebben ze een spreekwoord. En dat is dat achter elke man staat een vrouw. En zo is dat. Wat kunnen dienaren van het woord een zegen hebben aan hun vrouwen. Een vrouw met wie je kunt spreken. Ja, ook over dingen die je bezighouden. Een vrouw die zwijgen kan. Dat je van je af kunt spreken. Dat is een groot voorrecht. En daarom, Elle, ik zou maar zeggen, zoek ook maar dicht bij de Heere te leven. Ik zeg het ook wel eens aan mijn lieve vrouw. Vraag me veel om genade. Omdat je toch aanwijzingen geeft aan je man. Denk hierom, denk daarom. En daar heb je ook de leiding van de Heere voor nodig. Het is ook duidelijk een roeping in het leven. Wat je misschien ook nooit gezocht hebt. Je dacht misschien ook schooljuffrouw te zijn of wat dan ook. Maar het is de roeping van de Heere. En het is zijn dienst, is een gezegende dienst. Ja, jullie kinderen, ik zal er niet zoveel van zeggen. Maar Middelharnis is een fijne gemeente voor de jeugd. Er wordt heel veel gedaan hier voor de jeugd. Meer dan in andere gemeenten. Ik denk dat je het heel gauw hier naar je zin zult hebben. En ik denk dat het misschien ook al gebeurt. Maar goed, in ieder geval van harte God zegen toegewenst. En dat je ook samen mag werken met de kerkraad. Het is een biddende kerkraad. Een kerkraad die om je heen staat. Ja, a band of brothers, zeggen ze in Engels. Maar zo is het wel. Laten wij gemeente nu staande zingen. Psalm 134, vers 3. Dat zeer een zegen op u daal. Zo dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren en verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op de leer en volhard daarin. Leid geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij lieden ook, geliefde christenen, ontvang deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap en houd de zodanigen in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bid. Neem dan het woord aan, hetwelk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vrede God zal komen in uw huizen en dat gij lieden die deze aanneemt en de naam eens profeten loon zult ontvangen en door zijn woord in Christus gelovende door Christus zult beërven het eeuwige leven. Toch aangezien niemand tot iets van al deze dingen van zichzelf bekwaam is, zo laat ons God aldus met dankzegging bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst der mensen uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt. Hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening zijns monds om met vrijmoedigheid de verborgenheid des evangelies te kennen te geven en te bedienen. Begiftig hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeiten en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost uw geestes gesterkt zijnde en ten einde toestand vastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns Heren. Wil ook aan dit volk en deze gemeente uw genade verlenen, dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende des eeuwigen levens deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, willen wij nu zingen Psalm 132, de versen 9 en 10.
Bij Matteüs 16 en we lezen daarvan de versen 21 tot en met hoofdstuk 17 vers 8. Dus we lezen met elkaar Matteüs 16 vers 21 tot en met 17 vers 8. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar... Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen die van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet, een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte, Matteüs 17, vers 5b. Deze woorden: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Als antwoord op de prediking zingen we Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45, vers 1. Geliefde gemeente van Middelharnis, voordat je belangrijk werk gaat doen, is het goed om een moment van bezinning te hebben. Zo was dat op de Prins Maurits in de afgelopen week. Je begon maandag niet meteen met de lessen. Nee, eerst was er een bezinnend moment rond de Bijbel. Je ging als klas wat doen. En zo is dat eigenlijk ook met een dominee. Voordat hij zijn werk begint, eerst bevestiging, eerst intreden. We bidden om Gods zegen. En ja, wat is nou het allerbelangrijkste? De ontmoeting met de Heere zelf. En je ziet dat inleidende ook in de Bijbel. Als de Heere iemand roept voor een grote taak, dan is er voorbereiding nodig. In ieder geval de ontmoeting met de Heere. Mozes ontmoette de Heere bij de brandende braambos. En Jozua vlak voor de inname van Jericho, de sleutelstad van Kanaan. Ook hij ontmoette de Heere als vorst van het leger van de Heere. Eigenlijk was het zo ook met de Heere Jezus zelf. Voordat hij zijn openbare werk begon, klonk de stem van de Vader uit de hemel: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En nu, hier in Matteüs 17, voordat hij naar Jeruzalem gaat om dat zo belangrijke werk te doen, lijden, sterven, klinkt opnieuw die stem als voorbereiding op dat werk, als bemoediging daarvoor, maar ook als onderwijs en prediking voor de discipelen. En voor ons: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. We gaan luisteren naar dit woord onder het thema Jezus, Gods geliefde Zoon. 2 gedachten. Let op zijn werk en luister naar zijn woord. Jezus, Gods geliefde Zoon, let op zijn werk, luister naar zijn woord. Gemeente, misschien zijn er wel kinderen die in de afgelopen week aan de hand van de meester of van de juf gelopen hebben. Op het schoolplein of onderweg naar de gym. In de Bijbel zien we ook een meester die leerlingen als het ware bij de hand neemt. Komen jullie eens met de meester mee? Petrus, Jacobus en Johannes. Waar naartoe? De berg op. Gaat u mee in gedachten? Wat gaan we doen, Jezus? We gaan bidden. Bidden is zo belangrijk. We hebben dat gehoord in de bevestigingspreek. Alles wat belangrijk is, moet beginnen met en gedrenkt zijn in het gebed. Denk aan Esra, voordat Esra ook daadwerkelijk naar Jeruzalem gaat. Eerst bidden. Bidden om een rechte weg, ook voor de kinderen. Esra 8. En zo bidden we ook vandaag om de zegen van de Heere voor de gemeente, voor het werkende gemeente, de kinderen van de gemeente bidden. Dat deed de Heere Jezus ook en dat mag jij ook doen. Thuis of in de natuur, op de berg zoals Jezus dat deed. Bidden, dat is de weg om de zegen van de Heere te ontvangen, om zijn stem te horen, om zalig te worden. Jezus, hij bidt en de discipelen, ze vallen in slaap, zo zegt Lucas in zijn beschrijving van deze geschiedenis. Ze zijn zo moe, maar ineens schrikken ze wakker. Kijk daar, het gezicht van de Heere Jezus straalt. Straalt als de zon, zijn kleren worden wit als de sneeuw, zo schijnend, zo schitterend. Net als het gezicht van Mozes toen hij de berg Sinaï afkwam. En net als het licht dat Elia zag bij Horeb, 1 Koningen 19. En toch is het hier rijker dan toen. Alles schittert hier van heiligheid. Petrus, Jacobus en Johannes, ze kijken hun ogen uit. Kijk, links en rechts van de Heere Jezus staan Mozes en Elia. Afkomstig uit de hemel, ze zijn in gesprek. Waar gaat het over? Lucas vertelt het ons. Ze spreken met de Heere Jezus over zijn uitgang die hij volbrengen zal in Jeruzalem. Het gaat over zijn lijden en sterven. Hoor jij dat, Petrus? Jij die maar niet geloven kon dat Jezus gedood zou worden. We lazen het in hoofdstuk 16. Maar Mozes en Elia komen uit de hemel, uit de heerlijkheid, om met de Heere Jezus hierover te spreken. En dat is bijzonder voor hen geweest. En tegelijk vindt deze gebeurtenis niet plaats voor Mozes en Elia. Voor de Heere Jezus zelf, jawel. Maar ook bedoeld voor die discipelen. Hij werd van gedaante veranderd voor hen, staat er in vers 2. En aan hen werden gezien, Mozes en Elia, vers 3. De Heere wil hen iets leren. Zij die dachten, Jezus, lijden, sterven, dat moet niet. En zo zijn ze voor de Heere Jezus een ergernis, een Satan als een aanstoot. En daarom verandert de Heere Jezus hier van gedaante. En daarom komen Mozes en Elia spreken met de Heere Jezus over zijn lijden, over zijn sterven. En wordt deze geschiedenis ook direct verbonden met die eerste lijdensaankondiging. Om duidelijk te maken, dit is het werk van de Heere Jezus. Lijden. Sterven, om via dat werk de heerlijkheid weer binnen handbereik te brengen van zijn kerk. En zo is het voorzegd. Zo moest het, niet anders. Om zo ook te doen wat Mozes en Elia niet konden. Het volk bij God brengen, het volk bij God houden. En wat gebeurt er dan? Heer, het is goed dat wij hier zijn, antwoordt Petrus. Laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Wat wil je, Petrus? Wil je gastvrij zijn? Wil je dat heerlijke moment nog even vasthouden? In ieder geval, hij wist niet wat hij zei. Lezen we Marcus 9. Maar kijk, een wolk daalt neer en omhult het drietal. Een wolk waarin de heerlijkheid en majesteit van God straalt. Er klinkt een stem, machtig, ontzagwekkend. De stem van God. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En was die gedaanteverandering een bewijs, hij is Gods zoon? Dit woord is dat evenzeer. Reeds in Psalm 2 klonk het, gij zijt mijn zoon. En in Jesaja 42, mijn knecht, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Al eerder klonk het, zo zeiden we in de inleiding, toen hij gedoopt werd, omdat hij alle gerechtigheid vervullen moest, de wet en de profeten, ondergaan. En nu klinkt die stem opnieuw, als bemoediging, als aansporing, als prediking. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Nu zijn borgwerk tot een hoogtepunt, ja tot een dieptepunt zal komen. Nu hij die diepe weg naar Golgotha moet gaan. Mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. God geve dat dit de kern van de prediking mag zijn. De zoon die kwam om de vader te gehoorzamen, om de wil van de vader te doen, de vader te behagen. Hij die geen zonde gekend heeft of gedaan, tot redding van verlorenen, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Christus, mijn geliefde zoon. Weet u wat dat betekent ook? Dat wij het niet zijn. Wij zijn als kind geschapen. Maar we zijn dat kindschap kwijtgeraakt. En alleen door hem en in hem kun je dat kindschap weer terugkrijgen. In deze zoon is de kerk verkoren. In deze zoon wordt zij bewaard. In hem leeft zij. In hem krijgt zij schuldvergeving. In hem wordt zij gerechtvaardigd en geheiligd. En zal zij ook verheerlijkt worden. Hij is de geliefde van de Vader. Hebt u hem lief? En jij? Hem in wie God zijn vreugde vindt. Vind jij vreugde in de Heer Jezus? Waarom zou een mens vreugde in hem vinden? Ja, dat is een wonder. Inderdaad, een natuurlijk mens ziet geen vreugde, vindt geen vreugde in Gods Zoon. En toch is dat nu wel het verlangen van de Heer. Dat u, dat jij vreugde in hem gaat vinden. En dat die geliefde zoon ook uw en jouw geliefde zoon wordt. Dat je amen leert zeggen als de Vader het laat klinken. Deze is het. Wanneer wordt hij dat? Als je hem nodig krijgt. Als je hem als geliefde zoon, in wie de Vader een welbehagen heeft, nodig krijgt. Hem nodig krijgt, niet om je pijn te verlichten allereerst, en niet om je te troosten als je treurig bent. Ja, met alle dingen mogen we naar de Heere toe gaan. Naar de troon der genade om geholpen te worden. O, jawel. Maar waarom nu vooral? Barmhartigheid. genade. Vanwege onze zonde. Onze schuld. En daar weet hij raad mee. Genade heeft hij, genade geeft hij, maar al te graag. Ja, kijk nog eens goed. Zie ze staan. Mozes. Hij spreekt met Jezus. Mozes die de wet doorgaf aan Israël. Elia die het volk opriep om die wet te houden. De Vader spreekt. De grote wetgever zelf. En wat heeft Israël met die wet gedaan? Niet gehouden. En wij, niet gehouden. En God blijft bij zijn woord. God blijft bij zijn eis. We zeggen het wel eens, beloofd is beloofd. En dan mag je de Heere eerbiedig aan herinneren. Heere, u hebt het toch beloofd. Maar vergeet niet. De eis blijft eis. En het gebod blijft gebod. Als de Heere iets vraagt. Wij houden die wet niet zoals de Heer het van ons vraagt. We eren hem niet zoals hij waard is. En geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Tenzij die wet vervuld wordt. Tenzij die straf gedragen wordt. En Mozes kan me niet helpen. Elia kan me niet helpen. En ik kan het zelf niet. Maar hier is hij, gemeente. En de Vader wijst hem aan vanmiddag. Deze is het. Hij kan het. Hij wil het. Hij zal die wet gehoorzamen door gehoorzaam te leven. Zijn ziel hem opgedragen wil hem alleen behagen. Zijn liefde en zijn ijver branden volledig en volmaakt en altijd. En hij zal in gehoorzaamheid naar Jeruzalem gaan. Om te lijden, om te kruipen door het stof van Gethsemane, bloeden uit al zijn poriën, verworpen worden, gekruisigd worden, vervloekt worden, van God verlaten. Opdat zondaren die dat verdienen, nooit van God verlaten zouden worden. Zondaren die heerlijkheid in hem gaan zien. Zie jij dat? Dat hij de parel is van grote waarde. Juist daarom. Hij moest en hij wilde lijden voor mijn zondige dromen. Voor mijn egoïstische gedachten. Mijn ondoordachte dingen. Verborgen zonden. Mijn godsdienstig redeneren zonder Christus te voet te vallen. Het stelt me schuldig en die schuld moet weg. Die zonde moet weg. De Vader verdient het om geëerd te worden. Dat komt nooit bij mij vandaan en nooit bij u vandaan. Maar hier is hij, de geliefde zoon. Hij kan het, hij wil het, hij doet het. Hij gaat betalen, hij heeft betaald, hij heeft de Vader geëerd. Hij heeft de straf gedragen, hij heeft volkomen zaligheid aangebracht. En het wordt u aangeboden om niet. Met hem neemt God genoegen. Met hem en jij en u, lieve gemeente, hebt u genoeg aan hem, aan zijn betaling, aan zijn offer. Wat dat betekent, dat uw en jouw en mijn betaalmiddelen er niet toe doen. Dat die er tussenuit moeten. Het telt niet mee, mijn beste werken, mijn vroomste bedoelingen. Ik kan er niet mee voor God bestaan. Hij alleen, zijn werk alleen. Zeg eens, bent u het er mee eens? Deze is het, mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn vreugde vind. Je bent vast blij als anderen jouw zoon een fijne jongen vinden. Het beeld gaat mank. Maar de Vader is verheugd als u, als jij, vreugde vindt in Christus. verheugt in u. Om hem. Let op hem, gemeente. Let op zijn werk. En wat vraagt God dan verder? Hoort hem. Ook dit is een bevestiging dat Jezus daadwerkelijk de Messias is. Mozes had het immers geprofeteerd dat er een profeet zou komen, door God verwekt. Naar hem zult gij horen, Deuteronomium 18. Hier is hij. Petrus, hij wil hutten bouwen. Maar God zegt, je moet horen. Horen. Als Jezus spreekt over zijn lijden. Als Jezus spreekt over zijn sterven. Horen, dat is natuurlijk ook gehoorzamen. Als je moeder aan je vraagt, wil je voor me naar de plus? En je knikt. En je blijft gewoon op de bank zitten met je telefoon in je handen. Ja, dan hoor je niet. Dan luister je niet. Horen, dat betekent gehoorzamen. Dat is dat luisteren waar de Heere toe oproept. Hoort hem. Door de week, als je de Bijbel opent, als je stille tijd houdt. En ook samen zullen we het doen, gemeente, samen op catechisatie en thuis en in de gemeente. Heel eenvoudig luisteren. Hoort hem. Nee, dat ligt ons niet. Dat ligt ons niet. Sinds het moment dat de mens een oor te luisteren gelegd heeft bij die grote verleider in het paradijs. Gods tegenstander. En sinds dat moment zijn er zoveel stemmen waarnaar een mens luistert. Luister naar mij, roept de ene. Luister naar mij, zegt een ander. Verleidende stemmen. Misschien wel stemmen die ook godsdienstig zijn op een bepaalde manier. Maar die je niet verder helpen. Eenzijdig, op wat voor wijze ook. Luister naar hem, naar Christus. Hij alleen kan de Vader verklaren. Hij alleen spreekt met macht. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En zij die ze gehoord hebben, zullen leven. Het was vanmorgen aan de beurt in het dagboek. De uur komt en is nu. Dat zij die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Hoort hem. Hij is de meest dierbare persoon die er is. Om naar te luisteren. Misschien moet u wel klagen. Uzelf aanklagen. Heren, het schort er bij mij zo aan als het gaat om dat horen. Als het gaat om dat gehoorzamen. Als ik dan met Shane hoor bidden, maak mij zo heilig als een mens op aarde maar heilig zijn kan. Ach, Heere, wie ben ik? Maar weet u, een mens wordt zalig in de weg van het horen. En de Heere schenkt ook daadwerkelijk dat verlangen om te horen, om te gehoorzamen, helemaal, volledig. Maar we worden niet behouden om ons horen. En juist daarom, als die oren van u en jou zo gebrekkig zijn en die gehoorzaamheid zo ten dele en zo gering, hoor naar hem die zelf volmaakt gehoord heeft, opdat u door zijn horen behouden zou worden. Hoort hem. Dat is Gods verlangen voor u. Hoort en uw ziel zal leven. Het gaat de Heer aan het hart als u niet hoort. Denk aan Psalm 81. Och, dat Israël naar mij gehoord had. Dat geldt nog steeds. Israël. God is bewogen met dat volk. Maar ook met u. Och. Ik zou hen verzadigd hebben met honing uit de rotssteen. Hoort. Naar hem. En zo wil de Heere u door de prediking en door zijn geest overhalen om te horen. Want het is horen en leven. Of niet horen en sterven. Petrus, die hier aanwezig is, hij zegt het. In Handelingen 3. Alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, zal uitgeroeid worden. En daarom hoort, luister. Als hij spreekt van zonde en genade. Van het oordeel. En van de noodzaak om wedergeboren te worden. Strijd om in te gaan. Neem het kruis op en volg mij. Hoort als hij roept. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En al zal ik geenszins uitwerpen. Dominee Procee die vertelde het. Over dat voorbeeld van John Bunyan. Het werk van de Heilige Geest, de olie die voortdurend werd aangevoerd. En hij vertelde de gemeente in Middelharnis, die kent dat beeld. Maar ik mag ook wel zeggen, na een aantal bezoeken, de gemeente van Middelharnis kent ook dat boek van John Bunyan. Komen tot Jezus Christus. Wat gaat over die tekst? En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En daarom hoort gemeente naar hem. Petrus viel hem in de rede. Doe dat toch niet. Spreek niet tegen. Dat doet u toch ook niet als de dokter u een medicijn voorschrijft. En het gaat om uw gezondheid. Dan luistert u toch. Dan volgt u de adviezen toch op. Hoort hem. En dan past ons het gebed van Samuel. Spreek, Heere. Want uw knecht hoort, zondag aan zondag, spreek, heren, want Middelharnis hoort. Om als een Maria aan de voeten van de Heere Jezus te zitten, of om als die andere Maria de woorden te bewaren in het hart. Biddend tot de Heilige Geest, om open oren en een gewillig hart. Opdat zo de gemeente alhorend mag bloeien, als een lelie tussen de doornen. Bloeien door te horen. In de studeerkamer. In de kerk. Thuis. En ook naar elkaar. Want inderdaad. We kunnen ook van elkaar leren. Zoals Paulus van Aquila en Priscilla leerde. En de stem van God via hen tot hem kwam. En dan mag de stem van de onderherder wegvallen. Als de stem van de opperherder dan maar blijft klinken en overblijft. Hij die alles, alles heeft volbracht. Gemeente, we gaan afronden. Voordat je ergens aan begint, is een moment van bezinning heel waardevol. De ontmoeting met de Heere zelf. Stil worden, zwijgen, horen. Met de bevestiging en de intrede van een dominee. Een nieuw begin. Maar vergeet niet. We moeten allemaal een nieuw begin krijgen. Hebt u dat? We lazen het in hoofdstuk 16, vers 27 over de komst van de Heere, de verschijning van de Heere, van het oordeel dat eens plaats zal vinden. Alleen een nieuw begin maakt het mogelijk. En hoe je dat krijgt. Door de ontmoeting met de Heere. De openbaring van Christus. In zijn woord. En in je hart. Zijn werk. Zijn gerechtigheid. Hoort. Gemeente. En mag dit al mijn prediking zijn. Zondag aan zondag. Deze is het. De geliefde Zoon van de Vader. In wie hij al zijn welbehagen heeft. En hoor naar zijn profetisch woord dat zeer vast is. Opdat we het zondag aan zondag zouden ervaren. Genade is op zijn lippen uitgestort. Opdat je het zondag aan zondag nodig zou krijgen. Genade voor je schuld. Hoort hem. Als u dat mag doen, al biddend, dan zult u het meemaken. En zullen we daar ook om bidden? Zullen we daar ook om vragen? Mag dat uw verlangen zijn voor elke zondag? U zult het meemaken wat die discipelen meemaakten. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen. Zullen we danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel. We zeggen uw grote naam dank voor al uw weldaden die u ons hebt gegeven deze middag. Voor de prediking. De bediening. Ter verzoening. En daarachter gaat uw hart schuil, Heere, uw eeuwige liefde. We bidden, wilt u het schenken dat we niet meer om hem heen kunnen. En niet meer om hem heen willen. Uw geliefde Zoon. Dat we u niet langer beledigen. Door op hem geen acht te slaan. Door zijn genade, zijn offer niet nodig te hebben. En tegelijk, Heere, u weet dat het voor zoveel ook een worsteling is. Hoe kom ik bij hem? Heere, wilt u het zelf toch geven. Dat hij dichtbij gebracht mag worden. Op die plek waar we zijn. In de diepte aan uw voeten. Als zondaar in onszelf. En mogen we dan met al onze gebreken, met onze schuld, met onze tekorten wegschuilen achter hem. Die volmaakt u gediend heeft. Die volmaakt u geëerd heeft. En die volmaakt offer gebracht heeft. Heren, we bidden voor elkaar, voor de gemeente, voor de gasten in ons midden, voor de kerken op dit eiland. Geef het toch, Heren, dat die beminnelijk vorst aan het hart gelegd mag worden. Hij mag schitteren zondag aan zondag. Dat er genade is op zijn lippen. Maar ook dat er afnemers mogen zijn. Wilt u het werken? Afnemers van genade. Harten verlegen om u. Opent u onze oren, Heren. En wilt u door uw geest voortdurend werken. In Middelharnis en op Flaké. Ja, Heren, in heel deze wereld. We bidden voor de gemeente, voor de ouderen, de jongeren, de kinderen. Voor ons kerkverband, de klasseskerken. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. We dragen uw volk Israël aan u op. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Geef het, Heren. Ook aan dat volk, dat ze mogen horen en zien. We bidden voor de gemeente van Nieuwpoort. Heren, wilt u de gemeente gedenken en onder uw hoede nemen? Geeft u wijsheid aan de broeders van de kerkraad om de kudde daar te weiden. En mogen ze getroost zijn met de wetenschap dat u gisteren en heden dezelfde bent tot in eeuwigheid. En wilt u op uw tijd ook een nieuwe herder, een leraar, een dienaar schenken aan die gemeente. Wees met ons deze verdere dag. En dank, Heren, voor alles wat u schonk, voor alle hulp die er was om deze dag ook deze dienst ook mogelijk te maken. En tegelijk boven alle mensen uit mogen we u erkennen voor uw trouw, uw zorg, uw genade. Heren, vergeef al het zondige. Zegent u ons in de voorbereiding op morgen. Zegent u allen die geroepen zijn om het woord ook te verkondigen. Ook morgen de dienaren van het woord in ons midden. Wilt u hen bedouwen met uw geest. En in alle opzichten goed en genadig zijn. Ja, Heren, ook onze kerken. Dat we ook als kerken mogen letten op u, Heere Jezus. Maar ook mogen luisteren naar uw woord. Aanvaard zo onze dank, vergeef het zondige. Wij vragen het om Christus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 84, het zesde vers. Want God, de Heer, zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. 84, vers 6. Ontvang dan met een biddend hart de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Geliefde en lieve collega, broeder en vriend. Ik heb even na zitten denken over mijn aanspraak, maar dit zijn de woorden die ik graag gebruik vanmiddag. Je bent geliefd. Ik heb jou lief. We hebben een hele diepe band, Geert-Jelle. Je bent een beminnenswaardig mens. Wij zijn collega's sinds 2011, 22 juni ben je toen dominee geworden van ons kerkverband. Ik was aanwezig in de dienst van bevestiging en intree in de kerk van Noorderloos was dat. En toen zijn we collega's geworden. Ik kende jou niet, maar ik ging jou kennen. En zo wil ik je nu als eerst aanspreken namens ook de klasse Rotterdam, consulent van de gemeente van Middelharnis. Kijker dat heeft gevraagd of ik een woord wilde spreken hier. Ja, het is geen welkomstwoord, want je bent al lid van de klasse Rotterdam en je blijft het. Ik zei net tegen de Jaak en Bassa, je schuift twee plekken op in de klassesvergaderingen en we zitten daar op alfabetische volgorde, lieve mensen. En dus Barendrecht, Maassluis, Middelharnis, Nieuwpoort. Dus dominee Post zit de volgende keer twee plekken naar het midden toe. Dus dan ben je niet weg, Geert-Jelle. En je mag wel zeggen vanmiddag dat we zeer waarderen in onze klasses. Je bent een betrokken collega. Je bent een predikant die zo in stilte aanwezig is, in bescheidenheid, maar wel trouw je werk doet. Je kan ook altijd een beroep op je doen. Je doet het met de liefde van je hart. Ik ben een aantal keren ook met je op kerkvisitatie geweest, dus dat weet ik ook. Binnenkort gaan we trouwens, ook net als maandag. Ja, dan zijn we in Oud-Beijerland. Nou, namens de klasses Rotterdam mag ik je God zegen toewensen. Zijn leiding, wijsheid, kracht, alles wat in dat prachtige formulier staat. En we zien ernaar uit om in het klassesverband verder met elkaar samen te werken. Dan ben je ook broeder. Wij hebben allebei een even dierbaar geloof ontvangen. Wij hebben door genade allebei de Heer Jezus lief. Het klonk net door je preek heen. Dat is opgemerkt, denk ik, ook in de gemeente. Daar gaat het ons om, om die ene. Je zei net van, hebben we aan de Heer Jezus genoeg? Kolbrugge zei dat, hè? Die kreeg dat ooit als vraag van God. Heb je aan mijn lam genoeg? Ja, zei Kolbrugge. Daar heb je ook echt genoeg aan als predikant persoonlijk. Daar herkennen we elkaar in. Als broeders in de Heere, broeders in het woord. En we zijn ook vriend. Ja, het is bijzonder gegaan in Geert-Jelle, want toen jij bevestigd werd en intrede deed, toen leerde ik je ook anders kennen. Want de klasse Rotterdam wees mij aan als jouw mentor en je was de eerste mentorant die ik mocht gaan begeleiden. En dat hebben we een hele tijd samen gedaan, samen opgelopen en gesprekken gehad. En in zekere zin is het natuurlijk al lang geleden, al 10 jaar terug, maar ben ik nog een beetje je mentor. Want je belt me nog geregeld om advies te vragen, om over een bepaalde situatie met me te denken en te spreken. Ik vind het altijd heel fijn dat je dat doet. We hebben het fijn samen ook in dat opzicht. En dat is mooi. Als je ook onder je collega's vrienden aantreft, met wie je optrekt, met wie je samen de gemeente mag dienen. Dus dat zet ik ook graag met je voort. Ja. Broederschap, dat houdt nooit op. Collega's zullen op een gegeven moment niet meer zijn als wij de Heer mogen zijn. De vriendschap is in de Heer, die gaat ook nooit voorbij. Ik ben heel veel blij natuurlijk dat je predikant mag zijn nu van Middelharnis. Je bent vanmiddag bevestigd, je hebt intrede gedaan. Je hebt een postje geleden aan me. We weten ons geroepen, gezonden, op onze plek en ook welkom. Dat is in één zin precies waar het om gaat. Mooi dat God dat deed. Ik heb me zeer verblijd toen je het beroep kreeg en toen je me appte dat je het aan mocht nemen. De gemeente van Middelharnis heeft een bijzondere plek in mijn hart. En dat je hier nu mag dienen, dat vind ik heel bijzonder. God zegen je daarin. Geef je goede tijd hier op Flaké. En dat er zegen mag rusten op je werk. En dat je het zo samen goed mag hebben in Middelharnis. Kerkenraad, ik ben ook met u verblijd natuurlijk. Dat u nu weer een eigen predikant mag hebben. Ook samen een goede tijd toegewenst, ook namens de klasses. Dat de Heer inderdaad dat dominee Procé zei. Ik weet nog dat hij intrede deed. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Maar inderdaad dat er een geestelijke opwekking mag komen in de gemeente, in ons kerkverband, in de plaatselijke kerk en overal. Er is zoveel ingezonkenheid enzovoort. Het zou dat heerlijk zijn. God zegene de gemeente van Middelharnis met de nieuwe dominee, met de kerkraad. En hij geven u een goede tijd samen. Ja, Ella, voor jou is natuurlijk ook een bijzonder moment. Een hele spannende tijd heb je achter de rug vanwege de ziekte die je leven insloop. Gelukkig valt alles mee, ben je genezen. Maar de verhuizing is al hectisch en toen kwam dit er ook nog bij. Gelukkig heeft God het wel gemaakt. Ik wens jou ook een hele goede tijd toe in Middelharnis, in de gemeente. Ik hoorde de toespraak van broeder Bassa bij het afscheid en toen hoorde ik, wat ik niet eens allemaal wist, wat je allemaal voor de gemeente van Nieuwpoort mocht betekenen. Ik hoop dat je dat ook in Middelharnis mag betekenen. Dat is mooi als een predikantsvrouw initiatieven oppakt, voorstellen doet en ook zo meedoet. En dan nog de kinderenpost. Ja, ik heb ook een band met jullie gekregen. Want ik ruilde vaak met je vader. En dan kwam ik altijd even langs, hè, want jullie woonden naast de kerk. En dan kwam ik een zakje snoep brengen. En even praten met jullie. Jelle zei net, dominee, heb je zakje snoep bij u? Ik zeg, nee, ze zijn net op. Anders had ik er één gepakt voor je. Maar dat hou je te goed. Hè, maar altijd welkom ook bij jullie in het gezin. Altijd even hartelijk liefdevol. Ik hoop dat jullie een goede tijd zullen hebben. Of kijk, de kinderen, het is een aardverschuiving wel hoor. Dus dat is echt wel wennen. Ik wil ook de jongelui van de gemeente oproepen om de kinderen post te ontvangen en te omvangen en te begeleiden. Want het is een hele grote verandering in je leven. Nou, ik hoop dat jullie ook een goede tijd zullen hebben. Kinderen post noem ik jullie dan maar even. Dan nog één ding. Nee, twee dingen nog, kort. Dominee, Proces heeft u gezegd dat wij moeten arbeiden en dat wij moeten werken en betrokken. En het formulier gehoord hebbende vanmiddag dacht ik weer, oh, wat wordt er veel van ons gevraagd. Dat hebben we een grote verantwoordelijkheid als predikanten. Dat kan niemand vanuit zichzelf, dat is alleen het werk van Gods genade als het gezegend wordt. Maar er is ook een tijd van rusten, hè? Er is een tijd van ontspanning. Kijk, op Flaké kun je denk ik heerlijk wandelen, je kunt hier prachtig fietsen. Water is hier ook in de buurt, dus varen kun je er ook. Maar, en dan hebben we nog iets gemeenschappelijk, wij zijn ook allebei orgelvriend. Wij houden van muziek, wij houden van orgelspelen. En op Flaké is een geweldig mooie, levendige orgelcultuur. Daarom ben ik orgelvriend geworden, omdat ik hier vandaan kom. He, dus geniet daar ook eens van in je vrije tijd, van een orgelconcert, van een zanguitvoering. Of ga gewoon eens ergens op een mooi orgel spelen. Nou, hier staat er al één. En op Flaké staan er overal. Je bent overal welkom. En Paul Kiewicz zal je dan wel toegang verlenen als dat nodig is. Geniet er ook van. Dus naast de dienst is er ook goed voor rust, voor ontspanning en voor genieten van liederen en muziek en orgel. Nog één ding, Geert Jelle. 22 juni 2011. Daar lag je in de kerk van Noordeloos geknield op de knielbank. En er stond een rijtje dominees en die mochten jou de hand opleggen en die mochten jou een woord van God meegeven. En ik mocht daar ook bij staan, de kerkraad vroeg mij daarvoor. En dat woord wat ik je toen meegaf, dat doe ik nog. Dat doe ik opnieuw. En ik zeg met Jesaja, die sprak in de naam des Heren, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik help u, ik sterk u, ik ondersteun u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Amen.
Geachte broeder, collega, namens de plaatselijke kerken van harte welkom hier in Middelhannis op het prachtige eiland Goeree-Auflakkee. We zijn bijzonder dankbaar, de Heere dankbaar die zijn dienaren zendt waarheen hij wil en wanneer hij wil dat ook nu de christelijke gereformeerde kerk van Middelhannis weer een eigen predikant heeft ontvangen. Een gemeente waar we ons ook van harte verbonden mee voelen. Dat uit zich in allerlei dingen die samen gebeuren en gebeurd zijn, zoals de cursus geestelijke vorming die ieder winterseizoen plaatsvindt, waar onder meer de beide gemeenten in samenwerken. Maar ik denk ook terug aan de verbouw van het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk, toen we samen een tijd van dit kerkgebouw hebben gebruik gemaakt, zelfs met twee gezamenlijke diensten. Ik denk daar met dankbaarheid aan terug en ook de hartelijke contacten met broeder Procé. En ik zou u willen uitnodigen om dan die hartelijke contacten voort te zetten met mij en ook met mijn vrouw en uw vrouw. En toch tegelijk een hele intense periode en intensieve periode. Een periode van verhuizen, afscheid nemen, periode van weemoed, periode ook van uitzien, van verlangen om in de nieuwe gemeente het werk ter hand te nemen, maar het kan ook een periode van opzien zijn. Wat zal de toekomst uiteindelijk brengen? En zeker wanneer de Heere zendt, zal hij ook zelf voorgaan, maar het moet toch ook tegelijk nog maar gebeuren. En wat is dan Middelhannis voor gemeente, wat voor volk woont er op Goeree-Auflakkee? Ik zal u een karakterbeschrijving besparen, als die überhaupt valt te geven. Maar ik kan wel zeggen, ook hier wonen mensen om van te houden, in de diepste zin van het woord. En wanneer wij dat zeggen, mensen om van te houden, dan betekent dat uiteindelijk mensen zo lief te hebben dat we ze heen drijven, heen wijzen, Christus verkondigen, opdat ze aan Christus verbonden zullen zijn, zoals u ook vanmiddag hebt mogen doen in alle rijkdom, het werk van Christus en de stem van Christus. Liefhebben, zodanig liefhebben en bewogen zijn dat mensen verbonden zullen worden aan Christus en meer aan hem verbonden zullen worden. Want wij zullen toch eenmaal met hem samen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En wat maakt het dat tegelijk ook ernstig? Een hoge verantwoordelijkheid. En wie is dan tot deze dingen bekwaam als we dat bedenken, dat we samen op weg zijn naar de eeuwigheid die komt, voor zijn rechterstoel zullen staan. En dat mag juist wel eens te meer op de knieën brengen. Want zijn we niet vaak veel te weinig bewogen, juist om het zielenheil van de gemeente? Zou dat niet veel meer kunnen zijn? Die liefde tot de gemeente, die liefde vanuit de liefde van Christus. En dat doet me denken aan een boekje van Rosalind Govoort, zendeling in China. En ze gingen naar een bepaald gebied in China waarvan Hudson Taylor aan hen schreef, wel, dat is een extreem moeilijk gebied. Ik wil daar geen vergelijking trekken met deze gemeente trouwens. Maar een extreem moeilijk gebied. Wij hebben er 10 jaar over gedaan om daar binnen te komen. En daar zijn we nog maar een klein stukje. En hij schreef daarbij, als je daarheen gaat, moet je op je knieën verder gaan. Op je knieën verder gaan, dat is ook de roeping, en het is al een keer benadrukt, van een dienaar van het woord, op je knieën verder gaan. En dan mag er ook verwachting zijn. Verwachting dat de Heere met dat gebrekkige werk van ons ook rijke en heerlijke dingen kan en zal doen. Zoals bij die concertpianist. Hij gaf een concert en er was een moeder met een kind die nadat ons concert toekwam en die moeder raakte in gesprek. En vlak voordat het concert begon, keek ze om zich heen en het kind was weg. En toen ze verder keek, zag ze haar kind lopend over het podium naar de piano die daar al klaar stond om het concert te geven. En het kind ging achter die piano zitten en speelde met één vinger een heel eenvoudig kinderliedje. En onderwijl kwam de concertpianist op. Wat zou er gebeuren? En die pianist die deed zijn armen om het kind heen. En met de linker en de rechterhand maakte hij van dat heel eenvoudige wijsje een geweldig, prachtig muziekwerk. Dat is exact wat de Heere doet. Als wij kijken naar onze preeknotities, wat zou daarvan terecht kunnen komen? Maar God geeft en God werkt door ons gebrekkig werk heen. Hij bouwt zijn gemeente. En daarom op de knieën verder zijn zegen van harte toegewenst.
Geliefde dominee Post, namens kerkraad en gemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuwpoort mag ik u allemaal toespreken. In de voorbereiding en afstemming voor dit moment is door de Poortse broeders gesproken over het overbrengen van de groeten. Wat zeg je op zo'n moment? En het deed mij denken aan uw groeten al de broeders, zoals we dat vaak lezen in de brieven van Paulus. En dat is niet slechts een oppervlakkig groeten, maar het ging ook vaak gepaard met een hartelijke wens. En ook een teken van hartelijke verbondenheid. En zo willen we dat ook nu doen. Allereerst dan de groet. De Christelijk Gereformeerde Kerk van Nieuwpoort, broeders en zusters, oud en jong, zij groeten u samen met uw vrouw en met uw kinderen. Van harte wensen we u, dominee Post, en natuurlijk ook het hele gezin, Gods nabijheid en zegen op deze nieuwe woon- en werkplaats. Maar het groeten van elkaar kent ook een diepere laag. Op allerlei momenten kennen we momenten dat we elkaar groeten en het goede wensen. In het normale leven, maar ook in de kerkelijke traditie. Vooral rondom kerst, maar ook al rondom Pasen, alhoewel dat meer in de orthodoxe oostelijke kerken, oosterse kerken, een plaats lijkt te hebben dan bij ons. En het is niet toevallig dat dat juist op die momenten is. De momenten van het leven en sterven en opstanding van Gods Zoon. En dat daarmee als het ware het geheel van de heilsboodschap wordt omspannen. En in die kerken is de paasviering in die periode daaromheen een ware vreugdetijd. Telkens roept men het elkaar toe, Christus is opgestaan, Christus is opgestaan. Vaak ook geantwoord door, de Heer is waarlijk opgestaan. Tussen twee haakjes van die praktijk kunnen wij denk ik best nog wel wat leren. Die groet, dat is de groet die boodschap moet en mag worden in de prediking. Christus is opgestaan, een boodschap van Gods wegen. En als het goed is, klinkt die boodschap ook door, want indien Christus niet is opgewekt, dan is de prediking ijdel, leeg, zinloos en ook het geloof ijdel. Daarin vindt het leven zijn zin, ook in alle moeite, strijd en zorgen. Want in de opstanding van Christus is het leven van de zijnen gewaarborgd. Na Pasen mag er daardoor een levende geloofsgemeenschap zijn met hem. En ook een gemeenschap met elkaar, gemeenschap der heiligen. Verbondenheid aan elkaar die ook beleefd kan en mag worden. Binnen kerkmuren, over kerkmuren, Nieuwpoort, Middelharnis, Nederland, de wereld. Middels de prediking wil God het geloof werken en versterken. En door het werk van de Heilige Geest die de kracht van Christus' opstanding wil toepassen in het hart. Dat verbindt ons aan de eredienst, waarin door woord en geest dat aan zondaren bekend wordt gemaakt. En u mag daarin een middel zijn, in de dienst van God. Dat u dat werk mag doen, zoals het ambtswerk door een van uw collega's is beschreven, ik neem het wat vrij over. Een predikant moet het van genade hebben. En die genade mag en moet hij uitdelen. Niet mondjesmaat, maar kwistig royaal en onbekrompen. Dit zijn de beste preken, die waarin zondaars voor Gods rechterstoel worden gedaagd en naar Christus toe worden gedrongen, die aan de rechterhand van de Vader staat. Een goede preek mikt op het hart van de hoorder, om dat aan het hart van Christus, van God, te hechten. Als predikant sta je tussen de hoorders, tussen de mensen en God. Je lokt ze tot het geloof en rust ze toe op de weg van het geloof, ontmaskerend, kritisch en dringend. En ik voeg er graag aan toe, gedrongen en in hartelijke betrokkenheid, op de gemeente gedreven door de liefde van uw zender. Maar het aan elkaar hechten van Gods hart en de menshart, dat gaat de macht van welke prediker dan ook te boven. Dat alleen kan de Heilige Geest, maar het gebeurt als Christus zo voor ogen wordt geschilderd. En het is onze wens dat u steeds vervuld door de Heilige Geest bedouwd en bediend mag worden en ook met blijdschap dat woord met die boodschap mag brengen en middel Hannes tot zegen mag zijn. Dat geven de Heere in rijke mate. En als we dat tot u zeggen, dan denken we ook aan het gezin. Mevrouw Post, Ella, de kinderen, Johanne, Jelle, Marit, Hilde en Gerelin, alhoewel ze hier volgens mij niet is. We hopen ook dat jullie het hier goed mogen hebben. Een fijne en een goede tijd mogen gaan krijgen met contacten in deze nieuwe omgeving. En dat jullie gezegend worden en tot een zegen mogen zijn. Een eigen plek in de gemeente mogen innemen. Betrokken op de gemeente en haar van harte mogen dienen in woord, met daad en gebed. En ook als steun en toeverlaat voor jullie man en jullie vader. En broeders en gemeente van Middelhannis, een kort woord ook tot u op dit moment. We wensen u ook een gezegende tijd onder de bediening van dominee Post. We hopen dat hij en zijn gezin snel een plek mag krijgen in uw midden. En bij een verandering van personen zijn wij vaak geneigd, althans ik betrap me daar wel eens op, om toch onwillekeurig te gaan vergelijken. Wat is beter? Wat is minder? Wat is anders? Meestal is het niet nuttig en soms ook schadelijk. En daarom moeten we dat maar niet te veel doen. Want in alle verscheidenheid, ook onder predikanten die hier mochten dienen, is er toch één belangrijke overeenkomst. En dat is wel dat zij alle door God zijn gezonden. In verscheidenheid, jawel, hier een Titus, daar een Timotheus. Maar de opperherder, hij weet wat nodig is. Daarom was het ook zo mooi dat wij deze dienst begonnen met die artikelen uit de Dordtse leerregels, waarin dat juist ook staat. Hij zendt waarheen en wanneer hij wil. En als u dat gelooft, gemeente, is het niet alleen dominee Post die tot u spreekt, dan is het Christus zelf die afdaalt. En als hij spreekt, dan gebeurt er wat. Denk maar aan die twee mannen. Ze liepen samen met de zorgen van dat moment en een leeg hart. U kent ze toch wel? De Emmausgangers. Notabene direct na Pasen. Het grote Christus is opgestaan, het had al geklonken. Maar ze verstonden het niet. Nog niet. Totdat. Want toen Christus hun de schriften opende, toen werd het was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg. En ons de schriften opende, zijn hier zulke mensen. Bid dan om genade voor uw voorganger, genade voor uzelf. Het is onze wens dat u zo, dominee Post, mag zien en beluisteren als een van God gezonde gezant. Ja, meer nog, dat u mag ondervinden dat Christus het zelf is die de schrift opent, het uitlegt en het toepast door de Heilige Geest. Omring uw predikant en zijn gezin van harte met uw gebeden, opdat hij hier zo zijn werk mag doen tot Gods eer en zaligheid van zondaren.
Geliefde dominee, namens de kerkraad en de gemeente mag ik u, uw vrouw en uw kinderen van harte welkom heten binnen onze gemeente. Allereerst jullie kinderen, het moet heel wat voor jullie zijn om het vertrouwde Nieuwpoort achter te laten en een nieuwe start te maken in Middelharnis. Nieuwe school, nieuwe vriendjes, vriendinnetjes, nieuwe gemeente, noem maar op. Misschien denk je wel, moet dat nu echt? Denk dan nog maar eens aan de preek van afgelopen zondag. De Heer Jezus dwong zijn discipelen in het schip te gaan. En de wind was hen tegen. Ze kwamen in de storm. Maar één was er die zorgde. Achter hem moesten ze leren gaan. En jullie weten hoe het afliep. Verwondering en diep ontzag dat ze zo'n meester mochten dienen. Mevrouw Post, zo mag dat ook afgelopen tijd door u ervaren worden. Eén is er die zorgt. Eén is er die we mogen en kunnen volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. Wat een rijkdom om deze les te mogen leren. Dominee Post, de Heer heeft u de weg gewezen naar Middelharnis. Een weg waarover u schrijft. Enerzijds aanvechting om de gemeente Nieuwpoort los te moeten laten. Anderzijds stemt het tot verwondering dat de Heere de weg wijst en u in zijn dienst wil gebruiken. Aan de ene kant strijd, aanvechting. Aan de andere kant vrijmoedigheid en verwondering. Niet anders was het bij de eerste predikant van onze gemeente, dominee Laman. Zondag 30 oktober 1932 werd hij bevestigd door professor G. Wisse met de woorden uit Ezechiël 33 vers 7. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als we deze tekst op ons in laten werken, dan zien we ook iets van strijd. Zij het van een andere aard, maar is dat niet dikwijls ook de ervaring van Gods dienaren? Ezechiël werd aangesteld om als een wachter Israël te waarschuwen. Dat was het volk waar de Heere van zegt, maar het huis Israël wil naar mij niet horen. Wil naar u niet horen, omdat ze naar mij niet willen horen. En zo komen we gelijk bij de kern van de zaak. Als we de gemeente van Middelharnis daar nu eens naast zouden zetten, het zou wel heel hoogmoedig zijn om te zeggen dat wij betere mensen zijn. Dominee, u krijgt een gemeente buiten het paradijs. Schrijft Paulus het niet aan de gemeente van Galaten dat het evangelie niet is naar de mens? Op een eerlijke en ontdekkende prediking, daar komt strijd op af. Strijd waar Jesaja mee te maken had. Het volk wilde geen verkondiging van het oordeel. Nee, spreek tot ons van zachte dingen. Een strijd waar de zaligmaker ook mee te maken kreeg. Vele van zijn discipelen dit hoorden zeiden, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Toch is het een strijd met, ja mag ik het zo zeggen, een strijd met een gouden randje. Het evangelie is niet na de mens, maar wel voor de mens. Want wat mocht Ezechiël doen? Hij mocht Gods woord verkondigen en het volk van zijnentwege waarschuwen. En ligt daarin juist niet de vrijmoedigheid? De vrijmoedigheid dat het niet een woord van een predikant is, maar het Gods woord. Alzo zegt de Heere Heere. En als de Heere zo door middel van zijn dienaren gaat spreken, laat hij ze niet alleen staan. Ik zal, zo sprak de Heere tot Ezechiël. En zo spreekt de Heere tot al zijn dienaren. En zo sprak hij ook tot u. Ik zal met u zijn. En als de Heere gaat spreken, dan gebeurt er ook iets. Ligt daarin ook niet de verwondering? Zien we dat niet ook bij Ezechiël? Ik zal een nieuwe hart geven. Ik zal een nieuwe geest geven. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Zo mag er hoop zijn en verwachting. Als we terugkijken van het allereerste begin, dan zien we, de Heere gaat door met zijn werk. Hij is het die trouw houdt en nooit zal laten varen het werk zijner handen. En dat niet omdat de gemeente van Middelharnis dat verdient, maar uit enkel genade. Om, ja dan komen we toch weer uit bij de zaligmaker, enkel om zijn bloed en kruisverdiensten, om zo de gevallen zondaren te redden. Gemeente, dat we toch biddend om onze predikant en zijn gezin heen mogen staan, zodat dominee Post en zijn werk volgebeden mag worden. En kon het zijn dat de Heere hem wil gebruiken, zodat niet één gemeentelid verloren gaat, maar dat allen behouden mogen worden en een veilige schuilplaats mogen vinden achter het bloed van het Lam. Laten we onze nieuwe predikant toezingen, de morgenzang, vers 3 en 6. En dat is dan gewijzigd dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer. Dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidt en in hem woon. En vers 6, schenk uw zegen bij uw woord, het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraars, sterk ons overheid, in het werk door u hun opgeleid. En als ze kan, staande.
Graag nog kort reageren op de toespraken. Allereerst mijn bevestiger, dominee Procé. Heel hartelijk dank dat u het wilde doen. En voor de manier waarop u het gedaan hebt. En dat er ook de mogelijkheid was om over te komen vanuit Canada. Dank voor de hartelijke woorden die u ook gesproken hebt. Het woord wat u mocht bedienen. Ja, ik zou nog heel veel kunnen zeggen over die keer dat u bij ons was en dat we geruild hebben. Ik doe dat nu niet, maar ik vond het wel heel fijn dat we konden ruilen. Ik zag op tegen Middelharnis, maar ik ben er ook naar uit gaan zien. En dat is uiteindelijk het werk van de Heere zelf geweest. En daar mogen we de Heere ook voor danken. Broeder Kos, dominee, dank voor de woorden die u sprak. Ook voor de uitnodiging om de contacten die er waren ook voor te zetten. Mijn vrouw en ik willen dat ook heel graag doen. Fijn ook dat we hier van deze kerk gebruik konden maken. En dat onderstreept ook de band, denk ik, die er is. De band die via het woord ook gelegd is en gelegd wordt. De Heere zegene uw bediening en de Heere zegene alle andere kerken ook op dit eiland. Heel veel keren is er ook gerefereerd aan het gebed. En het woord opwekking is gevallen. Niet alleen in onze kerk, maar op heel dit eiland, in Nederland. Opwekking, dat is iets van de vrijmacht van God. Hij geeft het wanneer hij wil, op zijn tijd. Maar in de geschiedenis zien we altijd wel dat de Heere het gebed daarbij ook inschakelt. Dus ik hoop mijn knieën ook daarvoor te buigen. Niet alleen voor het werk in de gemeente, maar ook voor heel dit eiland en voor de andere gemeenten. Broeder Bassa, dank u wel voor uw woorden die u mocht spreken. Ook namens de gemeente van Nieuwpoort. De hartelijke groeten die u mocht overbrengen. Fijn dat dat kon. In het gebed heb ik even gerefereerd aan de woorden uit Hebreeën. Toen ik bad voor de gemeente van Nieuwpoort en ik wil dat nog een keer onderstrepen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En dat mag verwachting geven, niet van ons mensen, maar wel van de Heere. De Heere zegene de gemeente en dan geven de gemeente ook op zijn tijd een nieuwe herder, een leraar. En brengt u de groeten maar weer terug, maar weer over en ook allen die vanuit Nieuwpoort meeluisteren, de Heere zegene u. Broeder en geliefde vriend, dominee Droger, dank voor uw woorden. Bijzonder dat onze wegen elkaar weer kruisigen. En dat u ook mij opnieuw toe mag spreken namens de klasses. Heere, zegene u ook in de gemeente van Vlaardingen. En gedenk ook aan onze klasseskerken. Het is rijk als we mogen ervaren dat er iets is wat bindt. En die ene naam gegeven onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Maar ook het woord van de Heere Jezus. En God geven dat we ook als klasseskerken en als christelijke gereformeerde kerken ook mogen letten en luisteren naar dat woord. Dank u wel voor uw hartelijke woorden. Ook namens mijn vrouw de groeten aan uw vrouw en aan de gemeente van Vlaardingen. Broeder Den Hoed, dank u wel voor de woorden die u namens de kerkraad heeft gesproken en namens de gemeente. U gaf me als kerkraad ook de gelegenheid om al wat rond te lopen in de gemeente. En dat was me tot vreugde een vergadering bij te wonen. En dat gaf ook vertrouwen. En tegelijk bij al die dingen zijn de woorden waar die u zei. Van vrees en beven. Wie zijn wij? Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar ook om het woord te bedienen zoals de Heere het vraagt. Zonde en genade, oordeel en gericht, maar ook de heerlijkheid, de zaligheid in Christus. En ook daarvoor is het gebed, het voortdurende gebed van u als broeders. The band of brothers, om dominee Procé maar te citeren weer, zo onmisbaar. Dank ook in u, met u voor alle zorg en aandacht en liefde die we als gezin ook hebben ontvangen. Als het gaat om onze nieuwe woning. Het is veel meer dan een herdershut. We weten ons er thuis. En het geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Dank u wel, lieve gemeenteleden, vrienden, bekenden voor uw komst, uw meeleven, onze familie, ouders, onze vader op afstand in Urk. De Heere zegene u in alle opzichten. En we wensen u ook weer wel thuis als we u niet meer spreken. Hierbij wil ik het laten. We gaan nu samen staande nog zingen naar Psalm 72, vers 9 en 11. Ik dacht eerst, ja, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat moet natuurlijk klinken. Dat is de Heere waard. En tegelijk in het negende vers klinkt ook de belofte. De belofte voor het nageslacht. En dat het werk van de Heere door zal gaan. Uiteindelijk ook omdat de Heere Jezus leeft. Dus ook het negende vers en dus ook het elfde vers.